Goedemorgen. Voor degenen die me niet kennen, ik ben Helma Rem en ik ben al heel lang lid van deze gemeente. In het dagelijks leven werk ik als personeelsconsulent bij de zendingsorganisatie Wycliffe Bijbelvertalers. En dat is ook de organisatie waar Peter en Miljo bij werken. Ik werk vanuit Nederland, maar regelmatig mag ik ook op reis gaan en op Wycliffe kantoren mensen helpen in het personeelswerk wat ze doen. Maar om het veldwerk wat beter te leren kennen, heb ik ook het voorrecht gehad om sommige gebieden waar bijbelvertaalwerk gedaan wordt te mogen bezoeken. En een van die gebieden was Witu, waar Peter en Wiljo werkten en waarvoor het Nieuwe Testament nu klaar is. Daar zou ik heel veel over kunnen vertellen. Maar vanmorgen wil ik het met u hebben over hoop. Een paar weken geleden had ik een gesprek met iemand. Mag de PowerPoint aan? Ja, dankjewel. Een paar weken geleden had ik met iemand een gesprek. En ze gaf me een boek met als titel: Ik wil dat jij bent, over de God van liefde. Op een bepaalde manier was het een hele bijzondere gebeurtenis. Haar en mijn manier van geloven zijn echt heel verschillend. Maar we kunnen wel over ons geloof spreken. En soms spreekt ze mij aan over mijn geloof. Soms heb ik dat nodig. Zo'n gesprek en dat iemand tegen je zegt: maar God. Ze gaf me dat boek omdat we met elkaar hadden gesproken over wie je mag zijn. En wat bijzonder dat net dat lied ook speelde: Kom zoals je bent. En hoe belangrijk is het dan dat je daarover nadenkt en dat je weet dat God er is en dat je door hem gekend bent. Toevallig had ze het boek dubbel gekregen. En nu had ze het idee dat was gebeurd omdat ik het boek aan Helma moest geven. Ik werd natuurlijk nieuwsgierig naar de inhoud van het boek. Maar ja, ik had al zoveel om te lezen. Voor mijn werk is het belangrijk dat ik bijblijf en van alles lees. Ik ben bezig met een afstudeerscriptie en ook daar moet ik heel veel voor lezen. En ik wilde natuurlijk nog wat lezen als voorbereiding op deze ochtend. En toch, het boek leek wel te roepen: lees me! Dus toch maar het boek opgepakt en erin gaan lezen. En toen kwam het een en ander bij elkaar. Ik vond woorden die ik kon gebruiken in een presentatie voor mijn werk. Ik vond informatie die ik kan gebruiken in mijn studie. Ik vond God door de woorden heen. En ik las over hoop. En dat was het thema dat ik eind van de zomer op mijn hart kreeg voor deze morgen. Geen diep theologische uiteenzetting over hoop, maar woorden om als bemoediging door te geven. Ik zal meerdere keren verwijzen naar bijbelgedeelten uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Waarschijnlijk was Paulus in Korinthe toen hij deze brief aan de Romeinen schreef, aan de gelovigen in Rome. Het is een hele lange brief geworden. Hij is nu zelfs opgedeeld in 16 hoofdstukken. En alhoewel Paulus van plan was om naar Rome te gaan, was hij eigenlijk niet zo zeker of dat echt wel zou gaan gebeuren. Dus heeft hij in ieder geval alles wat hij wilde zeggen in deze brief geschreven, om de gelovigen het evangelie te verkondigen. Zo konden zij als gelovigen uit de heidenen en de gelovigen uit de joden nog dieper de rijkdom die ze al hadden in Jezus leren kennen. Paulus is overigens later nog wel naar Rome gegaan en volgens de overlevering is hij daar ook gestorven. En aan het begin van de brief schrijft Paulus: aan alle die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wat een prachtige woorden. En wij mogen deze brief ook lezen en ons erin herkennen. En als gelovigen ook weten dat we geliefden van God zijn. En dat ons ook vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus wordt toegewenst. Na zo'n begroeting aan het begin van een brief, dan word je toch heel benieuwd wat er nog verder in zo'n brief wordt geschreven. En ik hoop echt dat de mensen in Witu ook als ze deze brief in hun eigen taal gaan lezen, benieuwd zullen worden naar wat er verder ingeschreven wordt. In deze brief schrijft Paulus regelmatig over hoop. En midden in de brief schrijft hij in Romeinen 8: in deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Het gaat over hoop. Een woord dat we eigenlijk zo vaak gebruiken en we zingen het zelfs. We zeggen, ik hoop het. Laten we het hopen. Ik hoop dat het goed gaat. Ik help het je hopen. Laten we hopen op een goede. En we zingen, mijn hoop is op u, Heer. Eén naam is onze hopen. En soms zeggen we zelfs, ik heb de hoop verloren. Ik las dat iemand schreef dat hoop een van de machtigste, van de krachtigste dingen is die je als mens kunt hebben. Dat het je helpt om door te gaan. En terwijl we allemaal wel een beetje een idee hebben van het woord, is het tegelijkertijd ook best heel lastig om een grip op te krijgen. Maar tegelijkertijd kunnen we ook niet zonder. We kennen een God van hoop. Voordat Paulus aan het einde van zijn brief nog allerlei mededelingen doet en nog wat praktische zaken regelt, schrijft hij aan de gelovigen in Rome... de God nu van hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Ons geloof is een geloof van hoop in een God van hoop. De hoop die God geeft is niet zoiets van een wens of een verlangen of iets waarvan je eigenlijk aanvoelt dat het onmogelijk is. Maar het is een hoop als een vaste zekerheid. Rotsvast, omdat je weet dat wat God beloofd heeft, dat hij die belofte ook waar zal maken. En aartsvader Abraham kende die God van hoop ook. Paulus noemt hem zelfs een voorbeeld van hoop. En Abraham, staat er in Romeinen 4, heeft even kijken. Die staat er niet meer in. Nee, er gaat iets mis. Nou, dan moet u maar gewoon luisteren. En Abraham heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Ik ben in de afgelopen weken eigenlijk een beetje bemoedigd door Abraham wat beter te leren kennen. Omdat hij een voorbeeld van geloof en van hoop was, dacht ik moet wat meer over hem lezen. En ook in dat boek kwam hij terug. Abraham die een vader van vele volken zou worden. Hij heeft lang moeten wachten op de zoon die God had beloofd. En dan vraagt God hem om die zoon, zijn hoop, te offeren. De zoon waardoor Abraham de vader van vele volken zou worden, moest hij gaan offeren. Zijn hoop werd op de proef gesteld. Maar volgens het woord van God heeft hij tegen alles ingehoopt en geloofd dat de belofte vervuld zou worden. Dat gaf hem houvast. Houvast. Dan denken we ook aan het anker van de hoop. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen in Bab Noord wel herkennen wat dat is. Ik hoor in de laatste weken van steeds meer mensen dat zij iets hebben met zeilen en varen. En juist zij zijn natuurlijk bekend met wat het betekent om een anker te hebben. En ik heb een van de zeilers gevraagd om een anker mee te brengen. Ja, dat valt niet mee. Het gaat over rotsvast. Oeps. Daar staat hij dan. Gewoon als een herinnering. We gaan het niet helemaal uitspitten. Dit is het anker. Paulus schreef in de brief aan de Romeinen vanuit Korinthe. Maar later, toen hij in Efeze was, schreef hij weer aan de Korintiërs. En uit die brief kennen we het drieluik geloof, hoop en liefde. In dat bekende hoofdstuk over de liefde staat dan: en nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Waarom juist een anker als symbool voor hoop? Het anker staat voor hoop en standvastigheid. En in de vroege visserij en scheepvaart was het anker de enige hoop op redding als een schip tijdens een storm in nood verkeerde. En de eerste christenen zagen in het anker een soort verborgen kruisvorm, een verborgen symbool van verlossing. Ze droegen ankers om hun identiteit te laten zien. En ook de schrijver aan de brief, van de brief aan de Hebreeën was bekend met een anker. De Bijbel in de gewone taal gebruikt vertrouwen voor het woord hoop. Maar het zegt het wel duidelijk in de volgende verse. Dankzij Jezus is ons vertrouwen, onze hoop, heel groot. Het lijkt op een anker waarmee een schip veilig vast ligt. Dat hebben we soms toch nodig, dat we zeker weten dat als er een storm in ons leven is, dat we een anker uit kunnen gooien. Dat we veilig zijn bij God. En is het u wel eens opgevallen dat een anker, als we dat zien, eigenlijk een heel klein ding is? Eigenlijk, vind ik, staat het niet in verhouding soms met een hele grote boot die je ziet. Daar ga ik er natuurlijk wel van uit dat ze over die verhoudingen nagedacht hebben. Maar ja, ik moest eraan denken dat ons vertrouwen, onze hoop, eigenlijk niet zo heel groot hoeft te zijn. Maar als het maar wel in verhouding staat met wat we in ons leven meemaken. En dan komen we bij de basis van onze hoop. De basis voor de hoop van kinderen van God is dat Jezus uit de dood is opgestaan. Daardoor hebben we leven ontvangen. En het maakt echt niet uit hoe we tot dat besef zijn gekomen. Als mensen gedoopt worden hier in de gemeente, horen we vaak getuigenissen en horen we de verhalen hoe dat gebeurd is. En ik hoop nog steeds dat we steeds meer die verhalen, ook als we niet gedoopt worden, maar gewoon in ons leven met elkaar, dat we die verhalen aan elkaar blijven vertellen. Zodat we weten, wat betekent het om God te leren kennen? Het hoeft niet altijd spectaculair te zijn. Maar als we willen leven vanuit de hoop, dan hebben we die basis van hoop nodig. Hoop als we denken aan de toekomst, eeuwig leven. Maar ook als we denken aan de toekomst van nu, dichtbij, onze volgende minuut zelfs, leven vandaag. En dan kom ik terug bij de tekst uit Romeinen 8. Nu uit de Bijbel in de gewone taal. We zijn al gered, ook al zien we dat nog niet. Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijden, leren we zien dat we echt op God kunnen vertrouwen. Eigenlijk wat dubbel. Bijna een juichkreet van: we zijn al gered. Maar tegelijkertijd, en ik denk wel dat we dat allemaal herkennen, leven we nu nog in een tijd waarin we te maken hebben met verkeerde dingen, met zonde, met zaken die ons van God afhouden. En toch, als je gered bent, dan heb je de hoop dat de verlossing op een bepaalde dag compleet zal zijn. Paulus verbindt hoop dan ook met geduld, met vertrouwen, met volhouden. En dat is de uitdaging voor ons, voor nu. Of we nu jong zijn en misschien nog helemaal niet denken aan later, aan eeuwig leven, maar zoeken naar wat God nu voor ons heeft. Of dat we wat ouder of oud zijn en wat meer nadenken over de eeuwige redding. De kunst voor ons allemaal is om in de dagelijkse realiteit van alles wat we meemaken niet hopeloos te zijn. Om soms te hopen tegen alle hoop in, te blijven te vertrouwen, te blijven hopen. En dat ook tegen elkaar te zeggen. Blijf hopen, blijf geloven. Erland Sibuea uit Bali verbeeldde het zo. Het schilderij heet Don't Worry, I Give Hope. Wees niet bezorgd, ik geef hoop. En hij schreef bij het schilderij: zorgen, moeilijkheden, lijden, over de hele wereld hebben mensen ermee te maken. Maar gedeelde vreugd is dubbele vreugd. En gedeelde smart is halve smart. Daarom schilderde ik vele handen en daarboven de doorboorde handen van Jezus. Er is hoop dat het beter wordt. In het boek waarover ik eerder vertelde, las ik het volgende en lees even met me mee. Abraham had niet alleen het offermes meegenomen als een teken van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, maar ook de hoop dat God hem niet in de afgrond van het niets en de absurditeit zou laten vallen als hij de sprong van het geloof zou wagen. Op deze geloofsweg moest hij stormen en donkere twijfels doorstaan. En toch liet hij het kleine vlammetje van de hoop en het vertrouwen in de ondoorgrondelijke God niet uitdoven. En juist deze hoop, de hoop tegen alle hoop in, maakte dat hij open stond om God opnieuw te horen. Het woord van verlossing. God zelf zorgde voor een offerlam. Als Abraham zo vol was geweest met het idee dat hij zijn zoon moest offeren, dat zijn hoofd als het ware daar vol mee had gezeten, had hij misschien de stem van God niet gehoord die zei: ik zal zelf voor een offerlam zorgen. En laten wij dan ook dat vlammetje van de hoop in ons laten branden. In onze gezinnen en onze families, met vrienden en collega's, op school, op ons werk, in ons dagelijks leven, telkens weer even stilstaan bij dat vlammetje van hoop. Dat vlammetje in ons, dat kan soms vreugdevuren laten ontstaan. En soms kan het ons bijlichten of helpen om anderen licht te geven. En soms kan het brandstof zijn om zomaar weer door te kunnen blijven gaan. Laten we alert zijn op tekenen van hoop. En als we een anker weer eens zien, denken aan de hoop die we van God hebben. Dan kunnen we soms figuurlijk ons anker uitgooien en zoeken naar vastigheid in de grote dingen. Maar laten we ook elkaar ondersteunen, zoals die vele handen. En elkaar tot hand en voet zijn. En elkaar aanmoedigen om te leven vanuit hoop. We gaan nu luisteren naar een lied van Sela, waarin ze ook zingen: ik geef een toekomst vol van hoop.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet, u blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons. Anders u alleen. als door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. In de allerzwartste nacht. Een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven.
Dank u wel, Heer Jezus, dat u de basis bent voor onze hoop. Het feit dat u uit de dood bent opgestaan en echt leven heeft gegeven. We danken u wel dat u ons, zoals we in dit lied ook hoorden, door ons leven heen wil leiden. Dat u dat doet in moeilijke tijden, maar dat u dat ook doet in blijde tijden. Heer, dat u zo in ons leven verweven bent en wilt u ons helpen om op de juiste momenten het anker uit te gooien. Om te zoeken naar u. Om te zoeken naar die standvastigheid en die houvast en die hoop. Helpt u ons om daar dan ook op te vertrouwen. Om u te vertrouwen dat u ons dat heeft gegeven. En om daar vanuit verder te leven. Wilt u ons helpen om dat ook niet alleen te doen. Maar om daar samen in te staan. En elkaar daarin ook te ondersteunen. En bovenal. We prijzen u, Heere God, voor uw geweldige plan, voor uw goedheid, voor uw trouw, voor een hoopvol leven. Amen.